Goedenavond allemaal, dames en heren. Hartelijk welkom op de avond van de raad van 3 december. Ik zit hier in de raadszaal en u zit allemaal weer thuis. Welkom raads, commissie en collegeleden en iedereen die de vergadering live volgt via Facebook en YouTube. Mijn naam is Henk-Jan Schat en ik ben vanavond uw voorzitter. Ik ga vanuit dat iedereen de microfoon en de webcam gedempt heeft. En dat is niet zo, want ik hoor wat geruis. Dus iedereen even zijn microfoon in ieder geval uitzetten, alsjeblieft. Alleen bij de woordvoering aanzetten. Ik herinner jullie er nog even aan dat de chatfunctie bedoeld is voor vragen. Daarnaast aan het handje die jullie kunnen opsteken om vragen te stellen of interrupties te plegen. Jullie moeten het handje ook zelf weer even uitzetten als jullie het woord hebben gehad. Ik herinner nog even aan VR voor vragen en IR voor interruptie. En DV is de doorvraag. Vervolgens geef ik u nu even een korte introductie voor de verloop van de hele avond. De avond bevat 3 raadsvoorbereidende agendapunten en start met de financiële beheersvordering. Daarna volgt het voorstel over de tarieven 2021, gemeentelijke heffingen en belastingen. De avond van de raad eindigt met het raadsvoorstel tweede technische en financiële verzamelwijziging 2020. Technische vragen kunnen tot het eind volgende week, dinsdag 8 december, gesteld worden. De bedoeling van vanavond is om te bespreken of alle stukken klaar zijn voor besluitvorming op de raadsvergadering van 10 december. En welke zorg- en aandachtspunten u daarbij nog heeft. We hebben afgesproken om de woordvoering zoveel mogelijk inmiddels aangedragen onderwerpen te voeren. En dan wil ik nu gaan starten met het eerste agendapunt voor vanavond. En dat is de financiële beheersvordering. Vanuit het college is aanwezig Hans Adriani en die wordt ondersteund vanuit de ambtelijke organisatie door Ronnie Hunting en Louise Dorst. Er zijn onderwerpen binnengekomen vanuit de VSP en die wil ik dan als vragen als te nemen. De VSP.
Voorzitter, dank u wel. Goedenavond allemaal overigens. In de financiële beheersverordening wordt gesproken in de artikelen 10, 11, 12 en 14 over een aantal beleidsnota's die het college de raad gaat voorleggen. Het gaat over de nota reserves en voorzieningen, de nota verbonden partijen, risicomanagement en weerstandsvermogen en de nota grondbeleid. Dat zijn ontzettend belangwekkende nota's waar de raad natuurlijk ontzettend veel behoefte aan heeft om daar kennis van te nemen. Het enige vervelende en het verbindende tussen deze nota's is dat ze om de 4 of om de 5 jaar pas bij de raad landen. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje een lange interval. En de vraag aan het college is, bestaat er een mogelijkheid dat het college per raadsperiode, dus per 4 jaar, zo'n nota, als ik zojuist noemde, uitbrengt?
Sorry, ik heb geen onderdelen gevonden over ter 4 jaar.
Het college, de heer Adriani.
Ja, voorzitter, dank. Mogelijk is natuurlijk alles. Als u daar prijs op stelt. U ziet ook in artikel 13 dat we voor de onderhoud kapitaalgoederen wel die cyclus van 4 jaar hebben. Dat is op basis van een motie uit uw raad is dat aangepast van 5 naar 4. Ik constateer wel dat hier geen sprake is van een wijziging ten opzichte van de oude financiële beheerverordening. Dit zijn de afspraken zoals we ze altijd gehad hebben. En het zijn, zo zegt u terecht, belangwekkende nota's. Maar het zijn nou ook weer niet nota's die heel erg door de waan van de dag geleefd worden. Dus mijn advies aan u zou zijn om ook een klein beetje de balans tussen beslag op ambtelijke capaciteit en nut en noodzaak van het regelmatig actualiseren van deze nota's om met die 5 jaar tevreden te zijn.
De heer De Winter.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk geen enkel ander antwoord verwacht. Ik kom er wellicht nog een keer op terug. Dank u wel.
Oké. Ik zie een handje van ik denk mevrouw Derks.
Dat klopt, voorzitter. Ik ben in beeld, geloof ik.
Ja.
Ik denk dat ik de heer De Winter bij wil vallen. Het is denk ik een goede zaak dat elke raad in de gelegenheid is om deze dingen in één keer te bespreken. En het beroep van de wethouder op het beslag op ambtelijke capaciteit vind ik, waar het voorstel van De Winter gaat van 5 jaar naar 4 jaar, eigenlijk een beetje een slag in de lucht. Ik denk dat de heer Adriaan nu wel beter kan dan dit. Dus ik zou hem in overweging willen geven om die periode van 4 jaar in vervolg in acht te nemen. Dank u wel.
Wil de wethouder daar nog even op reageren?
Voorzitter, ik denk dat de pleidooi van mevrouw Derricks richting de andere leden van de raad gericht zijn. Want het collegevoorstel is het collegevoorstel.
Ja, nee, helder. Dat is ook een reactie. Iemand anders vanuit de aanwezigen die daarop wil reageren? Nee? Iemand een andere vraag over dit voorstel? Ik heb geen andere vragen namelijk ingediend gekregen. Behalve
van de VSP.
Ik zie helemaal niks verschijnen. Kijk even naar de griffier. Griffier ook niet. Nou, dan zijn we heel gauw aan het eind van dit voorstel. En dan ga ik met u het rondje met aandacht- en zorgpunten maken over dit onderwerp. En dan begin ik als eerste bij de VVD. En ik ga er gelijk vanuit dat er geen aandacht- en zorgpunten zijn. Is er iemand die aandacht- en zorgpunten heeft? Laat die zijn handje maar even opsteken. Dat is misschien het eenvoudigste. In plaats van dat ik iedereen langs ga. Ik zie één handje van meneer Verdam. Meneer Verdam.
Nou, voorzitter, ik kreeg mijn handje niet uit. Ik had geen handje bewust opgestoken. Oh. Maar ik heb geen zorgpunten. Elke vijf jaar betekent ook elke raadsperiode tenslotte. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Derks, heeft u alsnog ook nog een aandacht- en zorgpunt?
Ja, dat is die periode van vijf jaar, voorzitter. Ik sprak wel degelijk het college aan en niet de collega raadsleden. Maar als collega De Winter zijn fractie tot een amendement weet te verleiden, dan zullen wij dat heel graag steunen. Voor de rest heb ik geen commentaar. Dank u wel.
Ja, dank u wel. De heer De Winter nog even.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal met genoegen een amendement voorbereiden. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Dan heb ik geen handjes meer. Dus dan ga ik vanuit dat de overige aanwezige partijen geen aandacht- en zorgpunt hebben op dit onderwerp. Dan kan ik de vergadering schorsen tot het volgende onderwerp, tot 9:05. Maar ik kan u ook vragen of er andere woordvoerders zijn voor het volgende onderwerp. En anders gaan we gelijk door. Dat lijkt me wel zo praktisch in plaats van dat we gaan zitten wachten met z'n allen. Zijn er andere woordvoerders die op het volgende onderwerp in zitten te wachten? Of zijn die allemaal al aanwezig? Kan iemand daar een handje over opsteken als dat zo is? Meneer Sjan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, namens onze fractie schrijft er wel iemand anders aan. Okay. Maar ik kan kijken of ik die even kan benaderen daarvoor.
Dan schors ik de vergadering tot we daar iedereen aanwezig is. Dank u wel. Oké, welkom allemaal. De raad, we gaan door met het tweede onderwerp van vanavond. Het gemeentelijk heffingen en belastingen. Voor dit onderwerp heet ik ook welkom Gerry de Vree en Ronnie Hunting. Hans Adriani. En zoals ik net al zei, op de agenda staat ter behandeling de tarieven 2021 gemeentelijk heffingen en belastingen. Ik wil hierbij expliciet aangeven dat we vanavond samen gericht willen peilen om de 8 verordeningen scherp te krijgen over welke verordeningen specifiek concrete stemmingen worden verwacht en of er amendementen of moties op de verordeningen zullen worden ingediend. Dit vraag ik alvast, omdat we in het belang van iedereen zo goed mogelijk willen weten hoe de stemmingen hiervoor op 10 december gaan verlopen. Het kan natuurlijk dat er na vanavond een ander inzicht ontstaat in de aanloop, doch dat het nog verder wordt aangegeven. Specifiek omdat natuurlijk op de avond of in de raadsvergadering anders per verordening gestemd zal moeten worden. En dat wordt dan een hele lange stemronde als we echt alle 8 verordeningen stuk voor stuk langs moeten. Dus het zou mooi zijn als we dat gewoon in één keer kunnen behandelen. Dus daarom expliciet de vraag of u bij elke of u bij het type verordening een aandachts- of zorgpunt heeft. Ik heb hier op dit agendapunt wel een aantal van meerdere fracties vragen binnengekregen. Van een drietal. En ik ga beginnen bij de heer Verdam. Vraag over de afvalstofheffing. De heer Verdam.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgend jaar gaan we nascheiden. We gaan ons PMD machinaal recyclen of spreiden en recyclen. Nu zie ik dat de tarieven voor de extra containers enorm zijn gestegen. Er zijn percentages van 120 tot 100%. Ik moet even kijken in mijn Excel sheet. Van 120 tot 100%. Nu is het dus mogelijk dat volgend jaar een heleboel mensen in de problemen komen met het gezamenlijk inzamelen van hun restafval en PMD. Hoe vaak gaan alle kliko's opgehaald worden? Is het per week? Blijft het per 2 weken? En hoe gaat het college om met de bewoners die daardoor in de problemen komen? Dat is mijn vraag 1.
Meneer Van Delm, dank u wel. Even misschien ten overvloede. De verordeningen zijn een uitwerking van de begroting die u al heeft vastgesteld. Dus op zich, als u de begroting heeft vastgesteld, heeft u eigenlijk ook al min of meer de verordening vastgesteld. Dus, maar ik zal de vraag voorleggen aan het college. Wie van het college geeft die antwoord? Ik denk de heer Adriani.
Voorzitter, ik heb ook gevraagd of wethouder Schout aanwezig is. Zou zijn.
Dat weet ik niet. De heer Adriani.
Ja, voorzitter, ik begin toch maar even maar met aan te sluiten bij uw aanvulling op de behandeling vanavond. Want het zit hier vanavond niet om op alle beleidsterreinen waar we heffingen en belastingen op vaststellen, om daar ook het inhoudelijke beleid nog eens even met elkaar door te nemen. En als het gaat om de afvalstofheffing, dan hebben we natuurlijk verschillende malen met uw raad van gedachten gewisseld over het grondstoffeninzamelplan in een aantal fases. En de meest concrete uitwerkingen daarvan ook in de begroting die vorige maand vastgesteld opgetekend. En ik zou ervoor willen waken om nu vanavond het hele grondstoffeninzamelplan opnieuw inhoudelijk op de agenda te zetten. U heeft volkomen gelijk. Wat we hier voorstellen is een uitwerking van datgene wat we in de begroting hebben opgenomen. En overigens voor het overgrote deel veroorzaakt door de aanbestedingsresultaten en de belastingstijgingen die van Rijkswegen worden opgelegd. Ik wil wel nog even specifiek ingaan op de vraag van de heer Verdam hoe dat nou gaat met mensen die hierdoor in financiële problemen komen. De afvalstofheffing valt onder de kwijtscheldingsregeling, onderdeel van het minimabeleid. En dat betekent dat voor mensen die onder die kwijtscheldingsregeling vallen ook deze hogere afvalstofheffing gewoon ook daaronder valt.
Mag ik een doorvraag stellen? Ja, maar goed, dat betekent, waarom worden dan de extra kliko's met 120 en 100% verhoogd? Daarnaast is er al een verhoging van 53% of van 30% op het hele tarief. En dus ik begrijp dan, gaan mensen in één keer meer kilo's inzamelen of gaat het inderdaad over volume? Want ik heb het over volume, dat roep ik al jaren. De mensen thuis die rekenen in inhouden en niet in de kilo's. En de belasting is over gaat over de kilo's. We willen graag dat onze inwoners minder kilo afval genereren. Maar een kliko is een inhoud, dat is een volume. Dus ik begrijp die hele verhoging niet. En daar heb ik dus nu juist over.
De wethouder.
Voorzitter, mevrouw Schouten is aanwezig, dus zij zal dan toch inhoudelijk iets over hoe dat nou precies zit met kliko's en volumes en kilo's en frequenties zeggen.
Mevrouw Schouten, hartelijk welkom. Ga uw gang.
Dank voorzitter. Ik hoorde twee vragen van de heer Verdamme. De eerste ging volgens mij over de frequentie van het inzamelen. Dus als straks dat omgekeerd inzamelen in zijn werking gaat, hoe zit dat dan? En dan zal dat ook één keer in de twee weken zijn. Dus één keer in de week, twee weken de GFT en één keer in de twee weken het restafval met het PMD. En uw tweede vraag meende ik te begrijpen als hoe zit het met de tweede restcontainer of de grijze container waarvoor een bedrag betaald moet worden. En dat is echt, dat is ook een maatregel uit het grondstoffeninzamelplan. En eigenlijk zijn al die maatregelen erop gericht dat we ons restafval terugbrengen. En uw vraag over volume. Dus als het afval opgehaald wordt, dan gaat niet het volume gemeten worden van wat iemand inzamelt en dat je daar de prijs over betaalt. Zo werkt dat niet in onze stad. Dus straks gaat het PMD en het restafval gaat allemaal in de grijze bak. En als het goed is ook nog steeds in diezelfde grijze bak die de mensen nu hebben. En dat gegeven zal niet tot extra kosten leiden. Wel als je een extra tweede grijze container hebt. Dat leidt zeker tot extra kosten. Dat heeft u correct gezien. Tot zover, voorzitter.
Dank u. Heer Verdam, voldoende antwoord?
Nou, ja goed, voldoende. Maar
ik denk dat
ik er niet mee kom.
Oké, dank u wel. Het CDA heeft ook nog een vraag over afvalstofheffing.
Ja, voorzitter, dat klopt. Dank u wel. Voorzitter, ja, de 30% kostenstijging van de afvalstoffenheffing bezorgt het CDA toch wel buikpijn. Maar tegelijkertijd snappen wij ook wel wat de primaire oorzaak hiervan is. Mijn vraag echter aan het college is of het college kan toezeggen om in de toekomst dit soort in onze ogen buitensporige kostenstijgingen waar mogelijk te voorkomen en de raad zo tijdig mogelijk mee te nemen bij kostenstijgingen bij de afvalstoffenheffing die de indexering overstijgen.
De wethouder, heer Adriani.
Ja, voorzitter, dank. Ik deel geheel met de heer Horst dat dit helemaal geen leuke boodschap is voor mensen, zo'n hoge stijging. Ik zei in de beantwoording op de heer Verdam al iets over de oorzaken daarvan. En de heer Horst vraagt terecht om daar naar de toekomst toe om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Dat deden we in het verleden ook al. En daar ook de raad voldoende mee te nemen. Ook dat hebben we natuurlijk in het verleden ook gedaan. Hè. We hebben in april 19 al een keer met elkaar gewisseld dat we met enige vrees de nieuwe aanbestedingsronde die nu per 1/1/21 ingaat zagen aankomen. En ook bij de zienswijzers, zoals we die in april en juni hebben behandeld over de AVU en de RMN, heeft dit heel nadrukkelijk ook, is dit daar onderdeel van geweest. Dus wat dat betreft hoop ik dat de heer Horst zich niet verrast heeft gevoeld bij deze verordening. En zeg ik van harte toe dat we ook in de toekomst steeds als we dit soort informatie hebben, dat ook tijdig met u zullen delen.
De heer Horst is tevreden zo te zien. Dan ga ik door naar de volgende vraag. Naar de VSP. Die heeft een vraag over de precariobelastingverordening. De heer De Winter.
Ja, voorzitter, dank u wel. De precarioverordening ziet er ook op toe dat er door het college precario wordt geheven op ondergrondse leidingen. En op zich lijkt dat terecht. Maar het zijn voornamelijk de nutsbedrijven die onder de grond ons bedienen met allerhande stoffen. Water, elektra, gas. Maar ook deze nutsbedrijven die rekenen de kosten die ze daarvoor maken. En dan ook met name de precario kosten. Die rekenen ze door aan de consument. Dat betekent dus dat de Nieuwegeinse huishoudens de kosten voor het precario wat gegeven wordt moeten betalen. Dus eigenlijk zorgt de gemeente ervoor door het heffen van precario dat daardoor de woonlasten van de burgers in Nieuwegein toenemen. En het is misschien wel zo dat we de begroting hebben vastgesteld omdat deze kosten ook ingecalculeerd zijn. Alleen ja, zo beleidsmatig helder was dat niet. En ik zou toch het willen pleiten ervoor dat het college afziet van het heffen van precario op nutsvoorzieningen onder de grond. Ik graag een reactie uiteraard van het college.
De heer Adriani.
Ja, voorzitter, ik herinner me dat we deze discussie een jaar of vijf geleden ook al een keer gevoerd hebben. Maar ik kan de heer De Winter geruststellen, want we rekenen geen precario voor ondergrondse leidingen van nutsbedrijven. Dus dat tariefverhogende effect, dat doet zich niet voor.
Was in het verleden wel zo, maar dat is afgeschaft. Dan ga ik door naar de volgende vraag. Het gaat over straatreiniging van ieders belang. Ik denk mevrouw Horst hierover. En die hoort dan thuis bij de verordening de rioolheffing. Of mevrouw Derk, sorry.
Ja. Ja, ik was niet van plan nog een keer te trouwen, voorzitter. Nee. Met excuus aan de heer Horst. Maar goed, dank u wel. Voorzitter. Straatreiniging heeft betrekking op zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing. Ik lees een stuk dat van de kosten van de straatreiniging 28% wordt verhaald op de afvalstoffenheffing en 50% op de rioolheffing. Dat vind ik nogal wat. Betekent dat de gemeente op zich nog 22% van de kosten van de straatreiniging moet betalen, maar met name die toedichting aan de rioolheffing, het wilde bij mij niet in dat de helft van alles wat de straatreiniging doet anders door het riool zou spoelen. Ik vind het nogal wat. Dus misschien dat de wethouder duidelijk kan maken A. waarom de kosten van een gemeentelijke dienst op deze heffingen wordt verhaald en B. waarom een onevenredig gedeelte naar mijn gevoel op de rioolheffing wordt verhaald.
De heer Adriaan.
Ja, voorzitter, ik dank. Ik graaf even in mijn geheugen. Als ik me niet vergis is in 2015 op verzoek van de Raad nog een keer gekeken hoe dat nou zit met de doorbelastbaarheid van straatreiniging. En daar hebben we toen onderzoek naar laten doen als college. En daaruit bleek, en daar is ook een benchmark over gehouden met andere gemeenten, dat inderdaad een deel van die straatreiniging direct ten doel heeft om verstopping in rioleringen te voorkomen. En dat is toen de reden geweest, en daar hebben we ook een uitgebreid raadsdebat over gevoerd, herinner ik me, dat we hebben gezegd, dan is het ook redelijk dat we een deel van die kosten voor straatreiniging doorbelasten aan de rioolheffing. Want als we dat niet op die manier zouden doen, en bijvoorbeeld die straatreiniging, preventieve voorkomen dat er verstoppingen komen, dan zou de rioolheffing vele malen hoger uitkomen vanwege alle verstoppingen die we dan zouden moeten verhelpen curatief. Dus het is, ik snap op zich het punt van mevrouw Derks, maar het is een heel expliciet besluit geweest met elkaar om dat op deze manier te doen. Juist ook om te voorkomen dat je in de verleiding zou kunnen komen om te bezuinigen op straatreinigingen en daardoor aan de andere kant met hogere verstoppingskosten, onderhoudskosten en daardoor een nog hogere rioolheffing te maken zou krijgen.
Is dat voldoende beantwoord, mevrouw Derks? Anders kunt u gelijk uw volgende vraag stellen over de leesjesverordening reisdocumenten.
Nou, voorzitter. De wethouder die heeft ons nieuwsgierig gemaakt. Ik beloof de wethouder dat wij de komende week zullen kijken wat er in 2015 allemaal is gewisseld. En daar zullen we dan vervolgens in de raadsvergadering ons voordeel mee doen. De kosten van reisdocumenten rijbewijzen, dat is maar een eenvoudige vraag. Heeft het college motivatie waarom hier geen bedragen zijn vermeld? Of is dat omdat het afhankelijk is van rijksbeleid, met als gevolg dat de gemeente daar niet op elk moment wat van kan zeggen? Ik heb geen flauw idee, ik hoor het graag van de wethouder.
De heer Andriani.
Ik mis het begin van de vraag, voorzitter, maar ik denk dat die ging over de leesjes op reisdocumenten. Ja. En de tarieven die worden gedicteerd door het Rijk. Dus daar hebben we vrijwel geen eigen beleidsruimte in.
Nou, mevrouw Derks gaf haar eigen antwoord al, dus dat komt dan met elkaar overeen. Dat waren uw vragen, mevrouw Derks?
Dat waren ze, voorzitter. Dank u wel.
Oké, dan ga ik door naar de heer Stekelenburg van de SP. Die had een vraag over communicatie. Ik weet niet bij welke verordening die thuis hoort.
Ja, in beginsel de afvalstoffenheffing. Laat ik allereerst zeggen dat we in beginsel geen behoefte hebben om straks alle verordeningen apart in stemming te brengen. Maar misschien maak ik dan een uitzondering voor de afvalstoffenheffing. Althans, dat ligt eraan of ik de wethouder een toezegging kan ontlokken. In de communicatie over de tariefstijging, die denk ik na de besluitvorming nog wel plaats zal vinden, dat heeft natuurlijk bij de begroting ook al gespeeld, dat er even duidelijk gemaakt wordt dat het vooral een autonome stijging is en niet zoals de heer Adriani al een keer eerder Nieuwegein heeft proberen wijs te maken, dat het komt door nascheiding. Ik denk dat het superbelangrijk is dat iedereen Nieuwegein begrijpt, zeker gezien de sterke tariefstijging, waar die vandaan komt en dat de gemeente niet bewoners extra op kosten wil jagen. Kortom, het echte verhaal. Graag een toezegging daarop. Dank u wel.
Meneer Adriani. Mevrouw Schouten. Dat mag ook.
Ja, dank voorzitter. Zeker, want we zijn ook fors bezig met het communiceren over onze afvalinzameling. En dat dit een autonome stijging is. We worden er ook regelmatig over bevraagd, overigens. En wat mij betreft gaat de communicatie wel echt hand in hand met zeggen van dit is een autonome stijging. Maar ook de boodschap, hoe meer restafval, hoe meer afvalverbrandingsbelasting en hogere kosten. Dus het gaat wel echt hand in hand. Maar uw vraag van communiceren over autonome stijgingen, zeker.
De heer Stekelenburg heeft nog een doorvraag aan u hierover.
Even kort, voorzitter. Mooi dat mevrouw Schouten nu antwoordt. Maar ik reageerde ook met name op de heer Adriani, die ten tijde van het vrijkomen van de begroting zei dat deze enorme stijging kwam door het invoeren van nascheiding. En dat soort verwarring wil ik voorkomen. Maar misschien kan mevrouw Schouten hem daar nog even keer aan herinneren. Dan neem ik daar voor nu genoegen mee. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Schiepkamp van GroenLinks over de gevolgen voor arme gezinnen.
Dank u wel, voorzitter. We zien over de hele linie dat er een stijging is van lasten waar de burgers mee te maken gaan krijgen. En we realiseren ons ook dat dat een stijging is waar eigenlijk heel weinig aan te doen is. Omdat dat een aantal dingen gewoon onvermijdelijk zijn. We vinden het een hele goede zaak dat er bij een aantal leesjes en belastingen de mogelijkheid bestaat voor minima om daar een kwijtschelding voor te krijgen. Maar we weten dat er ook gezinnen zijn die een inkomen hebben dat net boven die kwijtscheldingsgrens ligt. En die mogelijk ook niet veel... Die net een inkomen hebben, waardoor ze ook kans lopen dat ze een aantal mogelijke toeslagen missen. En dat dat ook gezinnen kunnen zijn waar wel degelijk armoedeproblematiek aan de orde kan zijn. De vraag is aan het college of er zicht op is in welke mate die problemen zich voordoen binnen de gemeente. En dat deze gezinnen ook extra problemen kunnen hebben met de stijgingen waar we nu mee te maken hebben.
De wethouder, heer Adriani.
Ja, voorzitter, er ligt een tikje op de grens van de portefeuille van collega Eggegoor als het gaat om armoedebeleid in de breedte. Want de heer Van der Schiepkamp voert ook de armoedeval op, die natuurlijk wel vaker ook in de raad besproken is. Of we zicht hebben op alle gezinnen die net boven die grens zitten, dat waag ik te betwijfelen. Het is wel zo dat we bijvoorbeeld via... het instrument van de stadspas en ook via het loket van de schuldhulpverlening gezinnen die in financiële moeilijkheden zitten wel degelijk voor het overgrote deel in beeld hebben en daar ook mee in contact zijn waar dat nodig is.
Dank u wel voor het antwoord.
Oké, dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Monroy. Die heeft een vraag over de leesjes gastouders en die hebben we volgens mij ook al voorbij zien komen bij de behandeling van de begroting. Tim Monroy.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst nog even een opmerking vooraf dat ik het niet helemaal eens ben met uw constatering dat dit eigenlijk een soort van hamerstuk zou moeten zijn omdat we de begroting al vastgesteld zouden moeten hebben.
Dat heb ik niet gezegd.
Nee, maar u zei wel dat we er eigenlijk niks meer op konden veranderen. Want als dat zo zou zijn, zouden we namelijk de begroting ook nooit meer kunnen amenderen. Want kan het college nooit meer op tijd met een herziene lezenverordening komen. Dus ik vind dat wij als raad wel degelijk het recht hebben om hier nog wat aan te wijzigen. Maar goed, dat even gezegd.
Dat is waar.
Dat even gezegd hebbende. Inderdaad, bij de begroting hebben wethouder Kuiper en ik een debat gehad over de gasthouder, de leges voor de gasthouderopvang. Daar was wat onduidelijkheid over. Die onduidelijkheid is wat mij betreft intussen weg. Want de rekeningen of de legekosten gaan wel via het gasthouderbureau, maar komen uiteindelijk wel, de rekening komt bij de gasthouder terecht, omdat alle aanvragen via een gasthouderbureau moeten. Dus vandaar dat de lezenkosten daar ook naartoe gaan, maar worden wel degelijk betaald door de gastouders. En wij vragen ons af of wij als gemeente, als een gemeente die ook oog heeft voor de gezinnen met een smallere beurs, waarvan beide ouders moeten werken en waarvoor gastouders een hele belangrijke opvang kan zijn, dus ze hebben ook een sociale functie, of wij als sociale gemeente dan wel lezers in rekening willen brengen bij gastouders die dit belangrijke werk doen. En mijn vraag is dan ook eigenlijk ook aan het college of zij bereid zijn om de leges die wij sinds vorig jaar heffen bij gastouders, of ze die willen heroverwegen en toch niet gewoon opnieuw of op een lager bedrag stellen.
Het college, de heer Adriani, denk ik.
Voorzitter, ik denk dat de heer Kuiper beter in staat is om hier een zinnige reactie op te geven. En gelukkig is hij er ook.
Toevallig, de heer Kuiper, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, meneer Monroy, voor uw uiteenzetting en uw vraag. En uiteindelijk zijn we het eigenlijk helemaal eens. Want volgens mij heeft u ook precies aangegeven wat ik de vorige keer beoogde uit te leggen. Dat de rekening voor de leges altijd via het gastouderbureau loopt. En ik deel uw... weerzin is misschien een groot woord, maar ik deel uw aarzeling wel als het gaat over, is dat nou wel een goede weg? Zouden we die moeten willen bewandelen met elkaar? Het is een keuze die het gasthouderbureau maakt en niet de gemeente. Ik stel voor dat ik u toezeg dat ik daarover om te beginnen maar eens in gesprek ga met de gasthouderbureaus die deze praktijk zo doen. De gasthouderbureaus houden tenslotte ook geld over aan het feit dat ze gasthouder faciliteren in hun gasthouderschap. En zouden ook zo groot moeten zijn om dan de leges zelf te betalen wat mij betreft. Dus laat ik daarover eens in gesprek gaan met ze.
De heer Monroy, is dat voldoende antwoord?
Nou, voorzitter, ik ben half blij met de toezegging, maar dit zou blijken dat, als ik de wethouder even heel strak uitleg, is dat ze gastenouderbureaus dat eigenlijk niet zouden mogen doorzetten. En dat ben ik niet met hem eens. Zij zijn slechts faciliteerder, omdat een gastouder zelf geen aanvraag kan indienen. Dat moet via de wet, van de wet, via een gastouder. Dus het kan ook niet op een andere manier dat de rekening via de gastouder terug gaat naar het gastouderbureau. Het zou, en dat moet ook wel, want het zijn ook ondernemers die gastouders, hè, ondernemers met een smalle beurs. Dus zij moeten die rekening ook uiteindelijk wel betalen. Dus ja, ik denk best dat de wethouder in gesprek kan gaan met die gastouderbureaus, maar dat ons probleem niet oplost, dat die gastouders uiteindelijk toch de rekening zullen moeten betalen. Dus ik denk dat ik toch wel ga overwegen, nou met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, toch wel met een amendement gekomen in de raadsvergadering over de leges op de gastouders.
Wilde de heer Kuiper hier nog op reageren? Of?
Nee, dat is helder. Ik wacht dat af. Dank u wel.
Oké, dank u wel.
Dan heb ik geen vragen meer staan, maar als er nog mensen zijn die nog een vraag hebben over de verordeningen, dan is nu de gelegenheid. De heer Goemi.
Dank u wel, voorzitter. Over precariorechten heb ik een aantal vragen die ik nog in wil dienen. Dat zijn echt technische vragen, dus dat komt nog. Maar ik heb een principevraag aan de wethouder over het precariorechten in City Plaza. En ook in andere winkelcentra, maar hoofdzakelijk in City Plaza. En wel het volgende. In het overdekte deel van City, er staan geen reclameborden en geen goederenuitstelling. Maar dit is geheel contrast tussen het buitengebied, waar het vol staat met reclame. En vol staat met allerlei stalletjes en rekken. En er worden rekken bijgeplaatst. Ik heb het niet over de handhaving, want die is er denk ik niet, want het is af en toe een zootje. Maar is het niet veel beter voor onze klanten, voor onze bezoekers, als daar ook een nette opgeruimde straat staat, in plaats van een marktachtige straat? Dat is mijn vraag aan de wethouder.
Ik denk dat er een heldere verklaring voor is, de heer Adriaan.
Ja, voorzitter, het is net zoals de heer Goulmy mij vraagt of ik denk dat de gemeente het college beter weet dan de winkelier op welke manier die zijn klanten kan bedienen. En als dat eronder ligt, dan zou ik moeten zeggen, dat lijkt me niet aan de orde. Het is toch vooral die winkelier die met zijn reclameborden en uitstallingen probeert zijn klanten zo goed mogelijk te bedienen. En we hebben in het verleden ook wel gezegd, we willen daar ook gewoon ruimte aan geven. Want uiteindelijk willen we alle ondernemers in onze binnenstad en ook in de andere winkelcentra zo goed mogelijk ondernemerschap toewensen. Dus ik kan me iets voorstellen bij wat u, heer Goulmy, zegt. Als je het helemaal sec bekijkt uit het perspectief van netheid van de stad. Maar het is in eerste instantie toch echt aan de ondernemer, denk ik, om na te gaan hoe die denkt sanering het beste te kunnen voeren. En het is ook wel een beetje een kwestie van smaak. Ik vind ook wel iets gezelligs hebben persoonlijk, maar dat is dan echt helemaal een persoonlijke titel.
Heer Goulmy.
Ja, meneer Adriaan, persoonlijk vind ik het overdekte deel waar wij weinig over te zeggen hebben, er veel beter uitziet. En inderdaad, als je aan de winkelier overlaat, dan staat er de rotzooi buiten. Ik bedoel, jarenlang heb ik in winkels gewerkt en in winkels bestuurd. En uiteindelijk zet de rotzooi buiten. Rotzooi, want het zijn de aanbiedingen, de goedkoopjes om de mensen binnen te trekken. Maar als je de boel in de winkel zet, krijgen de fatsoenlijke mensen de winkel. En dan heb je niet al die plukkende mensen die ervoor staan. Eigenlijk is het een heel achterhaald idee om rotzooi buiten je pui te zetten, in plaats van een nette pui die uitnodigend is en waardoor de mensen naar binnen komen. Dus ik wil niet zeggen, ik sta in de plaats. Ik heb jarenlang, eigenlijk mijn hele leven, in de detailhandel gewerkt. En het is echt een achterhaald idee om de troep buiten te zetten. Dat doet men niet meer tegenwoordig. Behalve
dus
de
een pleidooi, meneer Goulmy. Dus wat wilt u vragen nog?
Ja, nou, ik ben het helemaal niet eens met de wethouder dat het des ondernemers is. Het is helemaal niet. En we moeten daar besturen. We moeten zorgen dat we een nette stad krijgen zonder al die rotzooi buiten. En dat is gewoon een maatregel treffen dat we daar niet aan meewerken. Maar goed, dat is mijn mening. En we kunnen er vragen over stellen natuurlijk. Het
standpunt is duidelijk. Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Verdam. Die heeft nog een vraag over de leesjesverordening.
Korte vraag, voorzitter. Dank. Blijven de leegskosten, kunnen die constant betaald blijven worden aan de stadswinkel of gaan we dat alleen maar digitaal doen?
De heer Adriaan.
Voorzitter, ik denk dat de heer Verdam het punt bereikt heeft dat hij mij overvraagd heeft. Ik weet het werkelijk niet.
Ik zou graag voor willen pleiten om dat gewoon contant te kunnen blijven voldoen. Dank u wel, voorzitter.
Oké, dank u wel. Dan heb ik nog een vraag van mevrouw Derks.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil de heer Adriaan vragen, naar aanleiding van het betoog van meneer Goulmy, of het mogelijk zou zijn om van Cityplaza inderdaad op plekken een iets gezelliger geheel te maken. Want de kille, klinische en koude benadering van de heer Goulmy wijs ik volkomen van hand. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel voor uw input. Ga ik nog even terug. De heer Verdam heeft zijn handje nog omhoog, maar ik denk dat het een oud handje is. Dan is de wethouder nog even. Die wil er nog even op reageren.
Nou, dat was een concrete vraag van ieders belang. En ik zou niet willen dat we vragen niet beantwoorden, voorzitter.
Nee, dat moeten we niet hebben.
Het antwoord is... In ieder geval schetst mevrouw Derks mijn punt dat smaken verschillen. Want nou, alleen al tussen haar en de heer Goulmy zit daar een verschil van beeld in van wat nou gezellig is. En ik ben het helemaal met mevrouw Derks eens dat we constant aandacht moeten hebben om de binnenstad van Nieuwegein steeds gezelliger te maken. En collega Van Engelen doet dat ook. Samen met Wereldhaven en de winkeliers in de Stichting Binnenstadsmanagement en de Markt en de Tweede Verdieping en het theater overigens, waarin echt alle spelers in deze binnenstad met elkaar proberen iedere keer weer een stukje te verbeteren om ook het bezoekersaantal, de verblijfsduur en als het even kan ook de bestedingen zo hoog mogelijk te krijgen. En dat begint inderdaad met het maken van de binnenstad tot de plek waar je wil zijn. Afgelopen jaar is dat heel zichtbaar geworden met een aantal vergoedingen die doorgevoerd zijn. Speelgelegenheden. Dus zo werken we daar bij voortduring aan.
Dank u wel. Dan ben ik aan het einde gekomen van de vragen die ik heb staan. Tenzij er nog iemand anders is die nog een laatste vraag wil stellen, anders ga ik het rondje doen. Meneer Verdam heeft zijn handje nog omhoog. Wilt u uw handje naar beneden doen?
Dat gaat niet, voorzitter. Want dat probeer ik de hele tijd al.
Oh, storing. Oké, dan ga ik het rondje doen. Dan ga ik beginnen bij de VVD. En zoals gevraagd, er zijn 8 verordeningen. En of u dan, u hoeft niet alle 8 verordeningen op te noemen, maar alle verordeningen hebben een letter gekregen. En dan kunt u mij mogelijk even aangeven op welke letter u een aandachtspunt of zorgpunt heeft, of een motie of een amendement denkt in te gaan dienen. De heer Dijkstra.
Op dit moment geen enkele letter, voorzitter.
Geen enkele letter. Dank u wel. Ga ik naar de heer Stekelenburg van de SP.
Ja, voorzitter, wat ons betreft kan het in 1 keer in stemming worden gebracht. Hoeft niet apart.
Geen zorg- en aandachtspunten, leid ik daardoor af. De heer De Winter van de VSP.
Ja, voorzitter, de VSP steunt de twijfel die de heer Monroy heeft geuit over de legersverordening en de gastouderbijdrage.
Oké, dank u wel. De heer Van Esch van de PvdA.
Ja, geen zorgen en aandachtspunten, voorzitter.
Helder. Kort maar bondig. De heer Van der Siepkamp van GroenLinks.
Geen zorgen en aandachtspunten, voorzitter.
Dank u wel. De heer Verhoeven van D66.
Goedenavond, voorzitter. Nee, vooralsnog lijkt het erop dat wij geen zorgen en aandachtspunten hebben. En het in 1 keer in stem kan worden gebracht.
Oké, dank u wel. De heer Horst van het CDA zit al helemaal klaar.
Ja, voorzitter. Geen zorgen en aandachtspunten van de kant van het CDA.
Oké, dank u wel. De heer Monroy, ChristenUnie.
Voorzitter, wij komen in ieder geval terug op de verordening bijlage 5G. Hè, de verordening op de leesrechten vanwege de gastouders waar we het net over gehad hebben. En dat amendement zal ik indienen op het hele stuk. Dus ik bedoel, het kan ook in 1 keer in stemming worden gebracht nadat de amendementen in stemming zijn gebracht. Ik hoef geen aparte stemming over de verordeningen te hebben.
Nee, oké, helder, dank u wel. De heer Goemi van Lokale Vernieuwing.
Ja, in grote lijnen geen zorg- en aandachtspunten, voorzitter.
Dank u. De heer Singh van Stadspartij Nieuwegein.
Ja, dankjewel, voorzitter. We hebben ook geen zorg- en aandachtspunten.
Oké, dank u wel. En meneer Verdam van Groep Verdam.
Ik heb er wel een paar. De communicatie naar onze... Sorry, voorzitter. Allereerst vooropgesteld dat ik niet heb ingestemd met de begroting 2021. Communicatie naar de inwoners over de absurde verhoging over de afvalstoffenheffing. Betalingsproblemen bij veel van onze inwoners. De oplopende incassokosten voor onze inwoners. De oplopende aanvragen voor verzoeken van kwijtschelding. Waardoor de lasten door nog minder inwoners verdeeld gaat worden. Gaat u ervan uit dat ik vraag om aparte stemming op de afvalstoffenheffing. De andere heffingen zijn geen probleem, voorzitter. Dank u wel.
Meneer Verdam, dank u wel. Ben ik nog de mevrouw Derks vergeten? In het belang.
Ja, voorzitter, hoe kunt u? Hoe kunt u? Wij gaan natuurlijk eerst studeren op de straatreiniging en de discussie daarover in 2015. Ik kan u niet vertellen wat daaruit komt, want die studie moeten we natuurlijk nog gaan doen. En of dat een amendement of een motie van dan ook oplevert, durf ik ook niet te zeggen. Voor het overige zullen we in ieder geval, als meneer Monroy met een amendement komt over de gastouders, dat amendement steunen. En tot slot wil ik zeggen dat toch de wens uit de algemene beschouwingen uitkomt, waar wij uitspraken dat wij wensten dat we wethouder Adriani wat vaker konden steunen. En dat doen we vanavond dan in ieder geval bij deze. Dank u wel.
Mevrouw Derks, hartelijk dank. Dan sluit ik hiermee het onderwerp voor de verordeningen. En dan schors ik weer even 5 minuten de vergadering, want ook het volgende hebben die ook de gelegenheid om even in te loggen. Tot zometeen. Schors de vergadering.
Hartelijk welkom. Ik heropen de vergadering voor het derde onderdeel van vanavond. De tweede en technische financiële voor de mensen die pas later zijn aangehaakt. Mijn naam is Henkje Schat en ik ben de voorzitter van deze avond. Hartelijk welkom raads- en commissieleden en collegeleden en iedereen die de vergadering live volgt via Facebook en YouTube. Zoals gezegd behandelen we nu het laatste punt vanavond. Het voorstel tweede technische en financiële verzamelwijziging 2020. Ik wil hierbij vragen om het politieke debat zoveel mogelijk bij dit stuk te houden. Het risico bestaat namelijk dat bij dit stuk dat de discussie breder wordt gemaakt dan andere PC-stukken. Maar dat is natuurlijk helemaal aan u zelf hoe je daarmee omgaat. Van de volgende fracties zijn er onderwerpen binnengekomen. Ik stel voor om per onderwerp de vragen te laten stellen. En ik begin zo meteen bij het CDA. En die heeft een vraag ingediend over de jeugdzorg. Het CDA. De heer Hak.
Voorzitter, goedenavond. Ja, dat klopt. Ik heb een vraag in dit opzicht. Dat is namelijk dat in de tekst van de toelichting gesproken wordt over de salderingsmaatregel, zeg maar, op de jeugdzorg en de WMO. Nu hebben we daar natuurlijk al meerdere keren in de raad over gesproken. Maar mijn vraag is aan de wethouder, waar komen we nou eigenlijk op uit in 2020 voor wat betreft de, zeg maar, het saldo jeugdzorg WMO?
De wethouder, de heer Kuiper, denk ik.
Laat ik toch maar beginnen, voorzitter. Want ook om te onderstrepen dat dit een technische begrotingswijziging is en geen tweede bestuursrapportage of iets dergelijks. Hè. Dus this is your bookkeeper speaking, zou ik willen zeggen. En het is ook een boekhoudkundige vraag. Kunt u al iets voorspellen over het eindsaldo? En het antwoord is nou, dat is eigenlijk wel lastig. Hè. De verleiding is groot om in zo'n tweede technische wijziging al de suggestie te wekken dat we al een soort van voorlopig jaarrekeningresultaat hebben. Maar die suggestie, daar zou ik toch een beetje bij weg willen blijven. Wat we doen in deze technische wijziging is alle afwijkingen die we voorzien en die we in het kader van de begrotingsrechtmatigheid nog met u willen doornemen op deze manier opsommen. Maar het is niet een doorvlooiing van alle programma's die de suggestie wekken van een voorlopig rekeningresultaat. Wat we zien in het sociaal domein op dit moment is dat de volumes ook in 2020 toch weer stijgen. Daar rapporteren we hier ook weer over. Dat zegt overigens nog niks, niet alles over de uiteindelijke financiën. Want als ik het heb over volumes stijgen, dan gaat het over bestellingen en wat er dan aan kosten achterweg komt, dat is niet één op één met elkaar in overeenstemming te brengen. Maar we rapporteren hier dat we toch weer iets hoger uitkomen. Nou, iets dat we toch wel weer hoger uitkomen als verleden jaar. En ik heb geen verwachting dat dat beter wordt in, tussen nu en de jaarrekening.
Meneer Hak, was dat voldoende antwoord? Kan u al gelijk uw tweede vraag stellen?
Kleine aanvullende vraag, als dat mag.
Natuurlijk mag dat. Ga u gang.
Uit de technische vraag is mij gebleken dat zeg maar de rapportage van de regionale back-office over het derde kwartaal ook binnen is. Geeft dat moed, wethouder, dat we nou volgend jaar ook eens een keer op tijd met de jaarrekening ook ter besluitvorming via de auditcommissie naar de raad kunnen komen?
De wethouder.
Ja, ik ben geneigd om te zeggen ja, hoewel ook dat best wel weer spannend is. Maar we krijgen van jaar tot jaar de uitwisseling tussen de RBL en de gemeente wel steeds beter op orde. En belangrijker nog, we krijgen aanbieders ook steeds vaker zover dat ze op tijd hun facturen indienen. Want dat is een belangrijke factor om met goede cijfers te kunnen komen, ook voor de RBL. En de accountant van de RBL die zit daar weer op te wachten. Hè, want die wil ook de ontwikkelingen naar balansdatum op een goede manier in zijn verklaring een plek kunnen geven. Dus dat is altijd spannend. Maar we worden er ieder jaar scherper in. Dus dat zal ook het komend jaar weer zijn.
Dank u wel. De heer Hak.
Over deze vraag uitstekend, voorzitter. Ik had nog een andere, maar daar wacht ik even mee.
Oh, je mag gesteld, gelijkbaar. Ik ben nu toch in beeld.
Oh, kijk eens. Dat gaat over iets heel anders. Dat gaat over het feit dat we nu zien dat er opnieuw opleidingskosten van het gemeentelijk apparaat worden doorgeschoven. Ik heb daar eigenlijk twee vragen over. Is het nou zo dat ook in deze coronatijd het nog steeds fysiek volgen van een opleiding de boventoon voert, wethouder? En de tweede vraag die ik eigenlijk erbij heb is, is er ooit al eens gedacht om wat verder gedigitaliseerd ook voor zeg maar het apparaat aan te bieden?
Wie van het college? Ik heb hem.
Voorzitter, ik zal hem proberen te beantwoorden vanuit mijn P&O-portefeuille. Ik denk dat dat verstandig is. Er is ook een technische vraag over gesteld. Aansluitend op dat antwoord ben ik nog even de organisatie in gelopen, bij wijze van spreken, want letterlijk kan dat op dit moment niet, dat begrijpt u ook. En heb met een aantal mensen gesproken over de achtergronden van dit verloop. We hebben in de afgelopen periode onderzocht wat er mogelijk te digitaliseren is aan opleidingsplannen. En daarover hebben we uitgebreid met de ondernemersraad gesproken. En het had sterke voorkeur van de ondernemersraad om niet of om zoveel mogelijk niet digitaal op te leiden. Dus ja, er zijn mogelijkheden. Ik denk dat u die zelf ook ten dele wel kent, meneer Hak. Maar onze organisatie liet een zeer sterk geluid horen waaruit bleek dat we dat het niet doorgezet moest worden, alles digitaliseren nu.
Kort aanvullende vraag nog, voorzitter.
Ga uw gang, meneer Hak.
Is dat dan onbekend maakt onbemind, wethouder?
De wethouder?
Ja, dat zou ik niet weten. Ik bedoel, ik denk dat het belangrijk is dat als je als werkgever zo'n onderzoek doet, dat je dat goed afstemt volgens met je medezeggenschapsorgaan. En dat je ook luistert naar wat de medezeggenschap zegt, ervan uitgaande dat zij de medewerkers adequaat vertegenwoordigen. En inmiddels weten we, dat hebben we ook in het antwoord aan u geschreven, inmiddels weten we ook wel dat er dat er op andere manieren op dit moment gewerkt en geleerd wordt. Hè? Dus mensen volgen webinars in grote getalen. Ik doe dat zelf ook veel, gewoon om wat anders te doen dan alleen maar vergaderen. Dus er wordt nog wel degelijk veel geleerd. Maar de echte, die opleidingsplannen die we hadden gemaakt met elkaar, ja, dat allemaal naar digitaal, dat kreeg weinig support in de organisatie.
Dank u wel. Ga ik door naar de PvdA. Die heeft ook een vraag over het onderwijskansenbeleid. Dus het gaat ook over onderwijs. Ja, de heer Van Es.
Ja, dank u wel. In navolging op de vraag.
Ik ga de camera uitzetten.
In navolging op onze technische vraag probeer ik hem zo politiek mogelijk te maken. Maar een beetje lastig misschien, omdat ik het antwoord van het college misschien onvoldoende snap op de technische vraag. Er is voor 1,5 miljoen, als ik het goed heb, komt vanuit het Rijk voor het onderwijskansenbeleid richting de gemeente. En nu wordt er gezegd dat er voor 335.000 euro het budget wordt verlaagd. En mijn vraag is dan, is er een keuze gemaakt in het plannen van de activiteiten waardoor dit bedrag naar beneden is gegaan? Oftewel, is er niet voor 335.000 euro meer gepland? En betekent dat dan dat het op de plank ligt, dit geld, of dat we dus die 3,5 ton mislopen en dus niet ontvangen vanuit het Rijk? En misschien kan de wethouder daar een politieke draai en antwoord op geven.
De heer Adriani.
Ja, voorzitter. Boekhouders en politiek, dat is altijd een beetje. Dus het is toch een beetje een vrij saai technisch antwoord. De heer Van Es vraagt, is het budget nou verlaagd? Ik zou willen zeggen, het budget is verlegd. Het scheelt maar 1 letter, maar toch. En het heeft te maken met de verdeling in wat geef je als subsidies uit. En dat zit dan op het programma. En wat doe je door eigen inzet? En dat zit dan in het programma bedrijfsvoering. Maar er is niet, er wordt hier niet afgeraamd op de ambities of de inzet van middelen op het onderwijskansenbeleid, zoals we dat met u afgesproken hebben.
De heer Van Es, is dat een mooi antwoord of niet?
Ja, ik vrees dat ik het nog niet snap. Maar goed, ik heb het nu van de wethouder volgens mij. Dus misschien moet ik daar aankomende dagen nog een keer goed over nadenken. Ja. Ik snap het nog steeds niet. Dus dat komt dan. Ik heb nog een tweede vraag. Misschien komt die straks. Die had ik niet vooraf ingediend.
Dan ga ik nu eerst even naar de heer Verhoeven van D66 over corona en cultuur.
Hey, dank u wel, voorzitter. We hadden afgelopen raadsvergadering hadden we het over de evaluatie van de cultuurvisie. En daar stelde ik een vraag die nog beantwoord zou worden, omdat dat te ver was op dat moment. En ik dacht, nou, dat past misschien wel goed bij dit onderwerp. En dan gaat het erover dat het Rijk geeft steun en ook specifieke steun aan cultuuraspecten in relatie tot corona. Dus steunpakketten voor cultuur. En in deze nota zie ik niet terug welk onderdeel vanuit het Rijk nu aan cultuur gelinkt is en hoe wij dat dan ook daadwerkelijk aan cultuur gaan besteden. Ik hoor graag hoe het college daarmee omgaat met gelden vanuit het Rijk, zoals ze dus bijvoorbeeld voor cultuur expliciet geoormerkt zijn.
Heldere vraag. De heer Adriani.
Ja, dank voorzitter. Wat we opgegeven hebben in de staat van coronabaten en lasten zijn in een aparte regel de rijksinkomsten, hè, via de eerste of de tweede tranche. Daar zit geen geoormeerd geld voor cultuur in. Wat er wel gespeeld heeft, is dat er op een gegeven moment een regeling was ter ondersteuning van lokale cultuurinstellingen, waar zowel een rijksregeling als een provinciale regeling ingezet konden worden. En daar hebben we ook gebruik van gemaakt. Er moesten een deel zelf aan bijdragen. En voor een deel kwam dan geld van de provincie en een deel van het Rijk. En dat zit niet opgenomen in de regel baten, maar dat zit versleuteld in de post van 367.000 euro die we extra aan de kom hebben uitgegeven. Dat is een hoger bedrag, maar daar zitten die bijdragen van Rijk en provincie zitten daarbij in.
De heer Verhoeven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik herken dat verhaal. Dat is inderdaad de eerste tranche die heeft plaatsgevonden. Maar inmiddels is er ook een tweede tranche plaatsgevonden. En ik geloof dat vandaag of gisteren is het derde steunpakket alweer toegezegd. Maar die zal nog niet verwerkt zijn in deze nota. Maar ook die tweede tranche, die wat minder op de infrastructuur en instellingen gericht was, maar juist veel meer voor cultuur in het algemeen en een soort vrij besteedbaar budget voor de gemeentebegroting zou zijn. Om echt lokale cultuurinitiatieven ook te steunen. Daar zie ik niks over terug. Dus ik ben nu een beetje bezorgd eigenlijk naar aanleiding van het antwoord van de wethouder, of die nu op een grote hoop en in een soort van algemene pot terechtkomen en dus voor algemene uitgaven worden bestemd, in plaats van voor het doel waarvoor ze waren toegekend.
Heer Adriani.
Ja, ik snap de zorg van de heer Verhoeven en dat is niet het geval, want die grote hoop, dat zijn die eerste en tweede tranche generieke pakketten die het Rijk beschikbaar heeft gesteld in juni en september uit mijn hoofd. Volgens mij doelt u op een kennelijk beschikbare specifieke regeling voor cultuur. En op het gevaar af dat ik nu hetzelfde ga zeggen als wat bij de behandeling van de cultuurvisie gezegd is, maar laat ik u toezeggen dat we heel even specifiek bekijken of er zo'n tweede specifieke regeling is, of we daarvan gebruik hadden kunnen maken en of we dat gedaan hebben of niet. En opnieuw op het gevaar af dat nu ter rechterzijde van mij ambtelijk er met rotte tomaten naar me gegooid wordt, we gaan proberen dat voor de raad van 10 december nog gedaan te hebben.
Dus dat is een toezegging dat u dat schriftelijk gaat beantwoorden, wethouder?
Ik heb hem wel zo gehoord, voorzitter, dus dank u wel.
Nou ja, ik had een vraag.
Voorzitter.
Ja, ik heb u niet verstaan, wethouder.
Ik zei het was een toezegging voor een inspanningsverplichting.
Oké, dank u wel. Meneer Verhoeven, u had nog een vraag over aanschaffing en tractie.
Ja, dat klopt, voorzitter. En deze is op. Ik vermoed dat hij misschien wel als technisch wordt verondersteld, maar ik ga hem toch even stellen. Er worden allerlei. Op bladzijde 17 van de nota worden er voorstellen gedaan voor tractieuitgaven. En ik kan me herinneren dat we in het verleden het hebben gehad over de onderhoud van onze fietspaden, met name als het gaat om gladheidsbestrijding. En ik vroeg me af of bij deze taxi-aanschaffingen nu ook rekening wordt gehouden met het beter onderhoud voor de fietspaden bij die gladheidsbestrijding. Dus door gebruik te maken van borstelwagens in plaats van zoutmachines. Dat is hem.
Wie kan ik daar van het college het woord geven?
Voorzitter, dat mag u van mij zijn om te omarmen, de inleiding van de heer Verhoeven. Hij is heel technisch. Ik kijk hier rond aan tafel. Niemand weet het zeker, dus ook die zullen we schriftelijk beantwoorden.
Oké, hartelijk dank. Dan ga ik nog even terug naar meneer Van Esch, want die had nog een vraagje staan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is een vraag over het bezet van de statushouders. Dat is 1, 5, 6. Daarin zie ik dat er 285.000 euro voor beschikbaar wordt gesteld, waarvan er nu 135.000 euro wordt uitgegeven. En mijn vraag is, voorzitter, hoe kan het dat de helft van dat bedrag niet wordt uitgegeven aan nieuwe geiners die onze hulp volgens mij, ook in deze tijd, maar altijd bij het begin van binnenkomst, heel hard kunnen gebruiken? Kan daar een toelichting op komen?
De wethouder. De heer Adriani.
Ja, voorzitter, dat ga ik proberen, die toelichting. U weet dat we in 2015-2016 een vrij groot bedrag extra hebben gekregen van het Rijk, omdat we toen ook een hoge instroom van statushouders hadden. Daar hebben we ook de reserve opvangstatushouders van gevormd. Om daar steeds heel doelgericht mee om te kunnen gaan. En een van de directe consequenties daarvan was het ophogen van de subsidie voor de Stichting Vluchtelingenwerk. En met dat na 2016 gaandeweg het aantal statushouders ook weer afnam, is voor 2020, moet ik zeggen, ook het subsidiebedrag voor de Stichting Vluchtelingenwerk pondsgewijs ook weer omlaag gebracht. Maar ten tijde van het opstellen van de begroting hadden we dat nog niet in de subsidieafronding met de Stichting Vluchtelingenwerk goed afgerond. Dus wat in de begroting stond, was de hoge subsidie nog gebaseerd op de hoge instroom uit de eerdere jaren. En wat er nu verstrekt is aan Vluchtelingenwerk is passend bij het aantal statushouders wat op dit moment in onze stad instroomt. En daar blijft dus wat van over. En dat vloeit dus conform de afspraak die we met elkaar hebben terug naar de reserve statushouders. Want het doen van extra activiteiten daaruit, hè, dus de opvang zoals we dat met elkaar af hebben gesproken op het niveau dat we met elkaar hebben afgesproken, dat voeren we gewoon uit. Extra activiteiten moeten via een apart voorstel via uw raad en dus ook een voorstel voor onttrekking uit de reserve gedaan worden. Zoals we dat bijvoorbeeld verleden jaar met het project Droombaan, hoe heette het? Ja, Droombaan. Droomstatus gedaan hebben. Dus het geld is niet weg. Het niveau van ondersteuning van onze vluchtelingen is op orde. En het geld is beschikbaar op het moment dat we een goed initiatief hebben om daar nog een tandje op bij te zetten.
Ik zie de heer Van Esch knikken. Voldoende antwoord? Oké. Dank u wel. Zijn er nog andere mensen die nog een vraag willen stellen over dit onderwerp? En anders ga ik het rondje doen. Ik wacht heel even. Ik kijk nog even naar de griffier of die nog vragen heeft staan. Nee? Helemaal niemand meer? Dan concludeer ik.
Voorzitter, ik heb een vraag. Ja, excuus.
Heer Dijkstra.
In een stuk staat dat er 150.000 euro wordt overgeheveld naar volgend jaar in het kader van vergrote instroom asielzoekers. En dat zal vast te maken hebben, en dat staat niet in een stuk, neem aan, met nieuwe wet- en regelgeving in de kader van inburgering. Mijn vraag is, wat is de politieke beweegreden waarom er gekozen is om dat bij deze subsidie te zetten en daarmee door te schuiven in plaats van naar de algemene reserve? Omdat dit de indruk geeft dat er volgend jaar een verhoogde toestroom te verwachten is. Terwijl het eigenlijk gaat over meer kosten die gerealiseerd moeten worden vanwege een nieuwe wet- en regelgeving hierom. En waardoor er meer verantwoordelijkheid bij de gemeente komt te liggen.
De heer Adriani.
Voorzitter, geeft u mij even anderhalve minuut om de precieze post te hebben. Want er zitten twee posten rondom dit onderwerp in. En ik wil wel zorgen dat ik het goede antwoord geef over de goede post.
Ja, prima. Wachten we eventjes kort.
Ja, voorzitter, daar ben ik weer. De vraag van de heer Dijkstra betreft dezelfde post. En dat wilde ik even verifiëren als waar de vraag van de heer Van Es over gaat. En dat is dus feitelijk geen overheveling, maar een aframing van niet uitgegeven kosten die uit de reserve kwamen en nu weer teruggaan naar de reserve om volgend jaar of in de jaren daarna weer beschikbaar te hebben. Ik realiseer me dat er staat volgend jaar. Maar dat is sowieso iets wat weer via een raadsvoorstel gaat. Dus eigenlijk geldt hetzelfde antwoord als wat ik net aan de heer Van Es gaf.
Oké. De heer Dijkstra, voldoende antwoord?
Ja, voldoende en een verwachte antwoord. Dank u.
Ja. Oké, dank u wel. Het beperkte aantal vragen wat over dit onderwerp is gesteld, vraag ik eventjes in zijn algemeenheid of er mensen zijn die zorg- en aandachtspunten hebben. En als dat zo is, verzoek ik even om het handje op te steken, dan ga ik die even expliciet langs. De heer Hak van het CDA.
Zeker, voorzitter. Dank u wel. Het zorgpunt voor ons zit hem toch in het doorschuiven van het opleidingsbudget, in dit geval al voor meerdere keren achter elkaar. En ondanks het verweer secu betoog van de wethouder, overwegen wij daarover ook een motie in te dienen.
Dank u wel. Dan ga ik nu door naar de heer Verhoeven van D66.
Voorzitter. Ja, wat ons betreft zit het zorgpunt met name over de behandeling van de cultuuraspecten en de coronamaatregelen. Maar ik ga ervan uit dat die inspanningsverplichting of de inspanningstoezegging een gewone toezegging wordt. En dat voor de raad dat er uit de lucht is.
Dank u wel. De heer Van Es vandaag.
Ja, voorzitter. Dat blijft voor nu nog heel even tot volgende week donderdag het onderwijskansenbeleid.
Dank u wel. De heer Dijkstra, VVD.
Dan voorzitter, twee zorgpunten. De een zit in het inschroom asielzoekers, waar ik net een vraag over vertelde. En de tweede sluit ik aan bij CDA over opleidingsbudget. Dat inderdaad ieder jaar met ongeveer dezelfde argumentering terugkomt.
Dank u wel. Mevrouw Veenstra van GroenLinks.
Ja, goedenavond. Ja, ook voor GroenLinks is het zorgpunt het doorschuiven van het opleidingsbudget. We hebben dat eerdere keren ook al aangegeven. Dus nu opnieuw voor ons een zorgpunt. Dank u wel.
Dank u. De heer Hak, CDA. Heb ik al gehad?
Ja, voorzitter, die had u al gehad.
Oké, dan mevrouw Derks.
Dank u wel, voorzitter. Onze zorg bestaat, dat zal niet verbazen, wij proberen consistent te zijn, nog steeds uit het grote aantal reserves dat we ook in dit stuk aantreffen. Dat zou naar ons gevoel moeten dalen. En als u mijn catering cancel toestaat, voorzitter, in één zin. Dit is voor mij voorlopig, zolang digitaal vergaderen voortduurt, de laatste commissievergadering die ik doe. En ik wil u allen bedanken voor het geduld dat u met me hebt gehad. Dank u wel.
U ook bedankt voor uw aanwezigheid en voor uw bijdrage in de afgelopen tijd. Ik zie nog drie oude handjes volgens mij. Volgens mij heb ik iedereen gehad. En als dat niet zo is, is er nu gelegenheid om dat nog even aan te geven. Dan concludeer ik dat de andere leden geen aandachtspunt hebben. Dan dank ik u allemaal voor uw aanwezigheid en voor uw inbreng voor deze avond. En dan sluit ik hierbij de vergadering. Tot ziens.